Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondagavond 27 juni 2021, de dag waarop Mathieu van der Poel als Viserion de muur van Bretagne omver trekt. En de dag waarop deze podcast 5 jaar bestaat. Live vanuit ons digitale telefoongesprek is dit een emergency podcast van De Rode Lantaarn.
Ja, Tim. Terwijl hier de regen met bakken uit de hemel komt, de hemel schrijt, denk ik, hebben wij onszelf de moedige taak gegeven om in pak en beet een kwartier à 20 minuten onszelf uit de put te praten die het Nederlands elftal heet, ja. Richting euforie over Mathieu van der Poel.
Ja, nou ja, het is ook wel Nederlands elftal verliest en de lucht breekt en er valt bakken regen naar beneden. Maar Willem, ja. Wat is dat toch met voetbal, dat als je met wielrennen verliest, dan ben je gewoon teleurgesteld. Kan ik ook wel eens slecht van slapen. Maar van voetbal kan je gewoon echt woedend worden.
Ja. Ja, ik weet het niet. Was ik vooral woedend op Frank de Boer en zijn wisselbeleid. En dat doet Alpecin niet, hè? Wisselen tijdens de koers.
Nee.
Er zijn wel eens wat ploegen die een tactisch blundertje maken of wat dan ook. Maar uiteindelijk is er natuurlijk, er is minder om boos over te zijn. Het is toch vaker gewoon sterk of niet zo sterk. Ja. Het kon net wel of het lukte me net niet.
Maar dat
spreekt toch wel wat anders dan dat je naar het Nederlands elftal zit te kijken.
Dat spreekt toch wel voor de sport wielrennen. Want de pieken zijn even hoog. Maar de dalen zijn gewoon niet zo diep als met voetbal.
Ja, behalve dan dat er iemand af en toe heel ernstig gewond raakt bij valpartijen.
Ja, dat is waar. Maar dat leidt niet tot woede. Ik ben gewoon machteloos als ik zo Nederlands elftal zit te kijken.
Ja, dat is zeker waar. Maar het was, ik moest naar het Nederlands elftal. Ik had ook dacht meteen, gelukkig is er Mathieu. En gelukkig is er Ide. En is de Tour pas 2 dagen oud. Dus er is voldoende pleisters om op onze oranje wonden te plakken. Ja. En dat is wel echt een hele prettige gedachte.
Nou, maar het is gewoon een ander tijdperk voelt er nu. Vanmiddag was het dus heel erg mooi weer. Ja. Ik was met mijn familie was ik in het park. Het was echt super vredig allemaal. Het was echt een vredige stemming. Het was rustig in het park. Het was zonnig. Kinderen waren aan het spelen. En ik dacht, ik ga toch naar huis. Want ik wil gewoon op tijd zijn voor de finale van deze etappe. Ja. En ik kom thuis binnenlopen. En ze zijn op weg naar... Ik was weggegaan, zeg maar, toen Ide Schelling de bolletjestrui had veiliggesteld. Toen kwam ik terug en toen begon de eerste beklimming van de Muur de Bretagne. Maar dit is euforische Tour de France gevoelens, toch vandaag?
Ja, zeker. Ja, maar vooral ook dacht ik, kijk, er gebeurt heel veel in deze etappe. Hè? Maar er is vanuit Nederlands perspectief zoveel om blij en trots over te zijn. Dus je had natuurlijk de grote vaandeldrager Mathieu van der Poel die een historische etappe reed. Laten we dat maar vast even claimen. Ide Schelling daarachter, je noemde hem net al eventjes, die morgen weer in de Bollen mag starten met dank aan Mathieu van der Poel die geel heeft. Maar die een heroïsch gevecht voerde op een totaal onbeduidende klim met Anthony Perez. Maar die fantastisch was. Die jongens allebei, dus we noemden dat in de podcast van gisteren, in de officiële podcast ook al, die stralen allebei een soort levensvreugde uit, die soort besmettelijk is. Allebei. Je wordt vrolijk van als je die gasten ziet, als je ziet fietsen en als je ziet met zoveel plezier en charme. Zij maken echt fans voor de wielersport. En het is, ik voel me echt trots dat ze bij ons horen. En dan heb je dat, zeg maar. En dan daarachter in de totale anonimiteit eigenlijk nu nog, maar in een bloedvorm rijdt Wilco Kelderman al 2 keer naar ereplaatsen. Die in 1 keer het niveau van Pogacar en Roglic kan volgen op dit soort klimmetjes. Bauke Mollema, die gewoon wederom top 10 rijdt en besloten heeft het algemeen klassement te rijden. Er is zoveel om vrolijk over te zijn na dit openingsweekend in de Tour.
Ja,
nou, ik ben eigenlijk na een minuut alweer om.
Ja, Willem. Ja, het is ongelooflijk. Maar het zijn ook misschien...
Wat een luxe.
Het zijn ook wel het type renners. Hè? Ik bedoel, we hebben stenen en been geklaagd. We bestaan 5 jaar. We hebben denk ik...
Gefeliciteerd trouwens, vandaag hè.
Gefeliciteerd, ja. Wat een dag. Ja. Maar nou. we hebben denk ik 4,5 jaar lang hebben we geklaagd dat we een gouden generatie wielrenners hadden. Die niet echt de wapens hadden om echt voor de grootste overwinningen te gaan.
Ja.
En dan hebben we nu ineens zo iemand als Mathieu van der Poel die gewoon een heel wapenarsenaal heeft. We hebben denk ik alle wapens hebben we gespaard en die hebben we allemaal Mathieu van der Poel gegeven.
Een eenmansleger.
Ja, het is ons eenmansleger. Absoluut.
Ja. Ja, dat is wel echt, ja, dat is wel echt heerlijk zeg. Ja, het is in dat opzicht is het ook een beetje, nou ja, weet je, met zo'n 5-jarige bestaan ga je toch ook een beetje inderdaad terugdenken aan hoe het was en waar we vandaan kwamen. In onze eerste aflevering was natuurlijk het NK. Onze eerste tour was redelijk kleurloze tour vanuit Nederlands perspectief. Weet je, ik kan me herinneren dat we ons toen blij maakten over het feit dat Timo Roos een keer in de ontsnapping zat en in een Chasse Patate belandde. Dat vonden we heel mooi. En nu, 5 jaar later, werd vorige week Timo Roos een Nederlands kampioen en beleven een glorieweekend in de Tour.
Ja.
Het is toch ook echt een... het is toch ook... We came full circle, Tim.
Ja, wat een prestatie hebben geleverd. Dat is wat je bedoelt, ja. Willem.
Ja, ja, het was... Ja, precies.
Oké, okay, wacht.
We hebben dat rotsblok de berg op weten te duwen met z'n tweeën.
Ja.
En later met z'n drieën met Jonne.
Sisyphus. Toch?
Dat Sisyphus arbeid.
Ja. Maar even laten we ons toch een klein beetje aan structuur proberen te houden. We gaan natuurlijk even over het belangrijkste moment van de etappe van vandaag hebben. Maar ja. Het is een Tour de France etappe. Dus we moeten natuurlijk ook even naar een woord van onze sponsor. En dat is HEMA bij deze Tour de France etappes. Even 2 dingen nog over HEMA die belangrijk is. Een geluksmomentje op de fiets delen. Onder de hashtag fan van fietsen. Doe het vooral als je het doet op sociale media. Maak je kans op een mooi HEMA wielershirtje. En kans dat je in de montage zit van het filmpje wat er uiteindelijk van overblijft. Het reclamefilmpje van HEMA. Dat is natuurlijk schitterende airtime, Willem.
Jazeker.
En we verzamelen nog steeds vragen voor de Kids persconferentie op de tweede rustdag. Dus die kan je insturen via de roodlantaarnpodcast.nl.
Ik heb het vandaag aan mijn dochter gevraagd. Dus er komt een mooie vraag aan.
Had ze al gelijk een goede vraag of moest ze er even over nadenken?
Nee, ze ging er even. Het is nogal een denker. Dus ze ging er even over nadenken over tot ze voor zo'n goede vraag had.
Ah, okay.
Ze wilde eerst nog wat meer weten over de koers.
Ja, nee, snap ik.
Ze had wel een goede vraag. Want we zaten samen te kijken. En ze vroeg zich af waarom... Ze is 7. Ze vroeg zich af waarom Mathieu van der Poel moest huilen na de finish. Want hij had toch gewonnen, zei
ze. Hele goede vraag. Want ik dacht
hele
ook...
Goede vraag.
Ik was ook geëmotioneerd. En ik dacht, waarom ben ik er eigenlijk zo geëmotioneerd over?
Ja.
Het was gewoon,
ja, zeker.
Het was gewoon echt een hele mooie... Voor mij was het misschien Mathieu van der Poel op de weg. Nummer 1 was de Amstel Gold Race. Qua glorieuze momenten. Dit is nummer 2. Misschien wel voor de overwinning van de Ronde van Vlaanderen en de Straden.
Ja, ik zou deze denk ik nog hoger neerzetten.
Nog boven de Amstel Gold Race?
Ja, vanwege het verhaal toch. Kijk, de Amstel Gold Race was denk ik misschien de strafste prestatie. Om maar zo'n termen van Mathieu van der Poel zelf te praten. Dat was natuurlijk waanzin wat hij daar deed. Die inhaalrace en de sprint die hij vervolgens won. Maar het verhaal van deze Tour en van deze etappe en de opbouw ernaartoe. En dit is een verhaal wat al... wat is het? Wanneer reed Pulido door? Jaren 70? Een verhaal wat 50 jaar in de making is. Een verhaal, zeg maar, Poulidor die 14, geloof ik, Tour de France heeft gereden. Glansrijke overwinningen heeft geboekt. Heel veel tweede plaatsen heeft gepakt. Maar nooit in het geel heeft gereden, terwijl hij de Franse troef was. En de Franse lieveling. En zijn kleinzoon die het dan 50 jaar later goed maakt. En doet voor hem op zijn 2e dag in de Tour de France. Terwijl het aan alle kanten is aangekondigd dat dit is het sprookje. Wat het sprookje zou. Mathieu van der Poel, je moet een grote jongen zijn. Of een emotioneel wrak om hier geen tranen bij te laten. Het is schitterend.
Ja, het voelde allemaal het gewoon allemaal extreem full circle vandaag. Dat is gewoon een beetje het thema van de dag in de tour.
En wat me opviel, want ik weet niet, had jij een goede band met jouw opa's, Tim?
Nou, mijn opa's zijn al best wel lang dood, maar ik voel wel een, daardoor ga je ze heel erg mystificeren. Maar hoe was dat bij jou?
Nou, mijn ene opa heb ik nooit gekend. Die was al overleden voordat ik werd geboren. Mijn andere opa, dat was echt een geweldige, lieve opa, zoals je hem iedereen gunt, zeg maar. En wat ik zo mooi vond, ik heb er mijn zoon ook naar vernoemd. Die heeft als tweede naam Herman, genoemd naar mijn opa. Nou, je noemt een kind anno 2021 niet zo snel meer Herman, tenzij daar een hele goede reden, voor is. Maar, maar wat ik zo mooi vind, wat ik wel heel erg herkende, en dat vond ik zo fascinerend, het is helemaal niet de relatie van Poulidor met Van der Poel voelt helemaal niet als een topsportrelatie. Hij is zo herkenbaar omdat dat de basis ervan gewoon pure liefde voor elkaar is. Als in opa en kleinzoon. Niet opa wielrenner en kleinzoon wielrenner. Het is toeval dat ze allebei wielrennen. Maar er werd vooral soort van hoe noem je dat dan? De generationele liefde gevierd. Weet je wel? Dus de liefde won. Niet het wielrennen. En dat vond ik er zo mooi aan. Er zit helemaal niet in alles wat je ziet over Poulidor en Van der Poel. Is helemaal niet wielrennen het belangrijkst. Het is hun relatie die het belangrijkst is. En dat is zo, denk ik, dat is misschien ook wat het soort universeel maakt. Voor iedereen. En ook soort herkenbaar maakt, denk ik, voor iedereen met een lieve opa. Je voelt aan alles. Waar dit over gaat en waarom dit mooi is en belangrijk is en werkt. En dat is, ik vond dat wel echt prachtig.
Mooi, Willem.
Daar werd ik zelf ook emotioneel van.
Ja, ik snap het. Maar even genoeg over jouw gevoelens. We gaan even terug naar de koers. even de feiten. We hebben dus over een etappe van 183 kilometer van Perreux-Guirec naar de top van de muur van Muur de Bretagne.
Ja.
Zaten veel heuvels in. Aantal Zeker. Vierde categorie, aantal derde categorie. Eindigt op een derde categorie.
Mm-hmm.
En Mathieu van der Poel zei gisteren, voor de camera zei hij, nou, mijn benen waren niet zo goed. Zijn benen waren bij het NK ook niet zo goed. Hij zei, dit is nog meer dan gisteren een slotklim voor Alaphilippe.
Zeker.
Dus ja, we verwachten er denk ik ook gewoon niet zo heel erg veel van vandaag.
Nee.
Maar goed.
Ik had niet meer op Van der Poel gerekend, nee.
Nee, want het eerste wapenfeit, en waar wij ons ook vandaag erg vrolijk over maakten op de sociale media en tegenover elkaar in de WhatsApp-groepen, was Ide Schelling met zijn bolletjestrui. Want er ontstond al heel snel een kopgroep van 5 man. Edward Teuns, Anthony Perez, Ide Schelling, Jonas Koch van Wanty en Simon Clark van Kubica. Kubica Next Hash. En, 6 man waren het. Jeremy Cabot was er ook bij.
Ja, zeker.
En Ide Schelling was natuurlijk mee, want die wilde zijn bolletjestrui verdedigen.
Ja.
En Perez was er ook bij, dus dat was echt een heel mooi gevecht.
Mooi duel.
Ja, mooi duel. En het eerste wat we zagen was eigenlijk dat Ide Schelling er totaal niet aan te pas kwam op de eerste klim. Want die werd echt volledig uit het wiel gereden door Perez. En zelfs Teuns kwam er nog tussen. En toen kwam Ide Schelling pas als derde. En toen was hij virtueel zijn bolletjestrui kwijt.
Ja.
En bij de volgende beklimming, de eerste was de Côte de Sainte-Barbe, waar die dus verloor van Perez. Mm-hmm. En daarna kwam de Côte de Pordic en dat was echt een schitterende scène, vond ik zelf. Namelijk het sprintje tussen Perez en Schelling.
Ja, maar hij begon al zo vroeg. Dus Schelling maakte een soort schijnaanval, Perez counterde die en daardoor kwam Perez gedurende 1,5 kilometer bergop op kop te zitten. En ja, als hij het erom deed, dan vond ik het echt een wereldmove. Zeker met hoe die afliep uiteindelijk. Want Perez was in één keer in de positie dat hij aan het werk moest. En die sprint, het was zeg maar het remonteren en nog een keer remonteren wat hij deed. Ja. Je dacht iedere keer hou vol. Maar dit kan die. Die ene wedstrijd die hij gewonnen heeft, die in Oostenrijk, waar ik de naam steeds van vergeet, dat was ongeveer een vergelijkbare sprint. Gewoon volhouden. Volhouden, blijven staan. Ik moet altijd denken aan de sprinttrainingen van Meen Groenewegen. Van Kees Bol heeft dat ooit een keer verteld. Dat hij dat in zijn hoofd heeft op het moment dat hij een sprinttraining aan het doen is. Blijven staan. Zolang je blijft staan, blijf je snelheid maken.
Oh ja.
En ook al voel je je benen verzuren en schreeuwt alles om te gaan zitten, je blijft staan. Want dan, en je zag Perez breken.
Ja, en dat was het mooiste om te zien. De knak van Perez, die gewoon dacht, hè, maar blijf nou doorgaan. Ja. Nee, dit meen je toch niet? Je zag het echt afspelen achter zijn ogen. Dat was gewoon zo, ja, maar ga je nou, blijf je nou dit doen? Ga je nou nog een keer? Ga je nou nog een keer? Ja. En toen was het soort, het was bijna kostelijk om te zien hoe Schelling deze sprint won.
Leuk, maar het is ook dat hij gisteren zei na afloop, ik blijf mezelf verbazen. En dat was gisteren al, maar dit moet ook toch zo'n motivatiebooster zijn weer. Dit is toch weer zo'n moment dat ze vanavond bij het avonddiner van Bora met elkaar zitten. En dat dan Peter Sagan moet dan toch eventjes langs Ieder Schelling lopen en hem even op een schouderklopje geven en zeggen, goed gedaan jongen, dat was heel vet wat je daar deed.
Ja.
Dus volgens mij die zit zo on a high momenteel. Ja, dat is te gek om te zien. Het is ook echt te gek om naar te kijken.
Ja, absoluut. En
ook de Belgen zijn helemaal wild van hem. Hè? Ik heb je naar Michel en José over hem. Ze zijn al 2 dagen bezig of dat het nou een Hagenaar of een Hagenees is. Toen dacht ik, dit is nou typisch een vraag voor Tim de Gier.
Ja, precies. Ja, de Hagenees, dat zijn de platte Hagenaren. En de Hagenaar zijn de kakkers. Dat is het idee.
Dus in welke categorie zou je dan Ieder Schelling scharen?
Ja, ik denk toch meer Hagenees dan Hagenaar hoor. Ik kan me niet voorstellen dat hij uit bekakt Haags milieu komt.
Hij heeft wel een net accentje toch?
Ja, bij ons is hij wel...
Het is gewoon een nette jongen.
Het is wel echt de moeite waard om die uitzending, die aflevering die wij hebben gemaakt met Ieder Schelling terug te luisteren. Want het is echt totaal onverwacht type.
Ja.
Ook vooral met zijn achtergrond van het skateboarden, maar waardoor hij ook een soort lefgozertje van de skatebaan is. En dat is hij nog steeds in het peloton.
Ja, dat klopt.
Dus dat is heel erg leuk.
Ja, ja, het eerstvolgende, dus dat was super vet. Ja, het eerstvolgende moment dat we aan het opletten was natuurlijk, we gingen 2 keer over de muur door Bretagne. En de eerste keer ging Van der Poel al aan.
Ja, al heel snel ook.
Ja. En met alles wat hij had, zei hij achteraf. En dat was een beetje, denk ik, ingegeven ook door de angst voor Alaphilippe. Dat hij dacht, als ik iets wil vandaag, dan moet ik niet rekenen op die laatste klim. Dan moet ik zorgen dat het spel eerder op de wagen kwam. Maar dat was wel... Het ging niet helemaal volgens plan. Nou, hij kwam weg.
Hij had denk ik een tactische berekening had hij gemaakt. Het was gewoon dood of de gladiolen strategie. Bovenop de eerste muur van Bretagne lag 8 bonificatiesecondes. En op de tweede 10. En hij stond 18 seconden achter in het algemeen klassement. Dus hij dacht, ja, als het straks tot sprinten komt met Alaphilippe, dan moet ik al wat van die 18 seconden terugpakken. Dus daarom dacht hij op de eerste keer, muur de Bretagne, dacht hij al, ik ga proberen die bonnies te pakken. En hij sprong gewoon heel erg snel weg. En daar werd hij langzaam teruggehaald eigenlijk.
Ja.
En hield het net tot bovenaan.
Ja, precies. Maar ik had dus helemaal niet door dat er bonificatieseconden op die eerste muur op Bretagne lagen. Ik dacht vooral, jammer, je hebt het nu. Dus als je dit in de tweede beklimming had gedaan, dan had ik het nog willen zien, zeg maar. Want kennelijk ligt die klim je wel. Maar ja, het is altijd. Er is geen één renner die zoveel pijlen heeft op zijn boog als Mathieu van der Poel. Want die kan zo snel herstellen. Dus dat ene rondje muur de Bretagne, zeg maar, een afdaling. En hij was weer bij de pink en hij kon weer precies hetzelfde doen wat hij in ronde 1 deed.
Ja.
En met als grote voordeel achteraf dat hij natuurlijk daar bonificatieseconden had gepakt.
Ja, en ik denk ook dat Alaphilippe en de mensen om hem heen dachten, oké, Mathieu van der Poel heeft zijn pijlen verschoten op die eerste. Die wil gewoon, dit was een poging om weg te komen. Ja. Niet een poging om die bonnies te pakken, maar het was gewoon, hij wilde doorrijden daarna. Alaphilippe zei achteraf wel dat hij
al het gevoel had bij die eerste beklimming van de Muur de Bretagne dat zijn benen slecht waren vandaag. Beetje zoals Mathieu van der Poel gisteren.
Mm-hmm.
Maar toen gingen we dus naar de tweede beklimming van de Muur de Bretagne. En ik wist ook niet helemaal wat ik van Mathieu van der Poel moest verwachten op dat punt.
Ja.
Je zag een Ineos-treintje zag je naar boven gaan, die weer spectaculair met zoveel man daar bij elkaar zaten.
Ja.
En het was eerst, tot mijn grote vreugde, Quintana die aanging.
Ja.
Dacht ik ineens, oh Quintana, wacht, daar ben je.
Ja, ja, precies. Ja, hoorde je Michel en José daarover?
Ik heb op de NOS gekeken, Willem.
Oh.
Laat John het niet horen.
Ja, ik weet niet of ik het helemaal goed gehoord had, maar het klonk alsof, Michel een lichte, ongepaste opmerking maakte over Nairo. Ja,
dit heb ik wel gehoord. Hij zei, letterlijk zei hij, ons kleine bruine mannetje uit de hooglanden.
Ja, ja. Ja, dat, ik moet zeggen dat ik ben niet per se heel gevoelig voor dit soort uitspraken. Maar mijn wenkbrauwen moesten wel even fronsen.
Ja, zeker.
Dit is niet helemaal oké wat je roept, Michel.
Het was in een soort momentje van euforie, geloof ik. Van, hij bedoelde een soort van onze kleine vriend of zo probeerde die te zeggen. Maar toen...
Onze tropische verrassing.
Ja, vanaf daar werd het alleen maar erger. Maar Quintana werd vrij snel weer ingelopen. Vooral door een sprongetje wat Cobrelli maakte. Wat ik onverwacht vond. Ik dacht...
Ja, wat ik...
Ga je dit proberen, ja. Cobrelli?
Nou ja, kijk, Cobrelli is natuurlijk een sprinter die het moet hebben van sprints bergop. En hij is in bloedvorm, dat heeft hij de afgelopen weken bewezen. Een Italiaans kampioen geworden. Dus ik snap wel dat hij het probeerde, maar het moment was echt... Heel verkeerd.
Veel te vroeg.
Ja, er was nog één, volgens mij, wie was het nou? Pozzovivo, die dan nog, nee, sorry, wie zat er nou nog voor? Er was nog één ontsnapping daarvoor, die echt parkeerde, die jongen.
Weet ik niet uit mijn hoofd.
Ja, maar goed, ook Cobrelli was te vroeg, maar wat Cobrelli deed, was achteraf super functioneel voor Van der Poel. Want Cobrelli, die ging... Van der Poel kon kon eigenlijk als een van de weinigen in zijn wiel blijven. Cobrelli brandde op, zeg maar, zijn raketten en kon daarmee wel Mathieu van der Poel lanceren. Dus Cobrelli was eigenlijk de ideale teamgenoot voor Van der Poel. Wat Devenijns gisteren voor Alaphilippe deed, dat deed Cobrelli vandaag voor Van der Poel. En bij gebrek aan een ploeg die dat voor hem kan doen, is het prettig als andere ploeg even een handje toesteken.
Ja.
Dus dankjewel daarvoor, Sonny. Dat was aardig.
Maar wat als een komeet ging Mathieu van der Poel vervolgens op de pedalen staan. Hè? Het was echt werkelijk. Wat zijn we toch gezegend met het type renner, ook voor de neutrale kijker, weet je wel. Ook als je niet, zoals wij, zielsveel van Mathieu van der Poel houdt. Maar ja. als je gewoon neutrale kijker bent en je kijkt op in het openingsweekend naar zo'n aanval van Alaphilippe gisteren en zo'n aanval van Mathieu van der Poel vandaag. Ja. Het was echt, het was ook zo vernietigend. Had ze zoveel afstand ook in één keer.
Mm-hmm.
Dus dat was echt schitterend om te zien. En daarachter...
Vooral ook als je ziet wie er allemaal achter zitten en wie het nog tempo kunnen maken. Er zat een jongen van Israel Startup Nation zat er achter. En die zat op kop. Die werd een beetje op kop gedwongen. En je zag, die gaat hem niet halen. En daar ontstond een beetje vertwijfeling in die groep, zeg maar. Ja, en dan weet je gewoon, Van der Poel blijft gewoon trappen.
Ja.
En die gaat hem gewoon thuisbrengen. Die gaat niet meer stilvallen op dit laatste stuk. Je tegelijk gaat er natuurlijk, in ieder geval bij mij ging er meteen van alles door mijn hoofd. Ik dacht van, hoeveel seconden moest hij ook weer terugpakken? Ik was al helemaal, ik had het scenario gele trui eigenlijk al helemaal uit mijn hoofd gehaald. Dus ik moest helemaal soort in die laatste honderden meters moest ik soort scramblen om informatie over hoeveel seconden staat hij eigenlijk achter. Hoeveel bonificaties liggen er? Wie mag er dan tweede of derde worden? Dus ook toen hij over de finish kwam, dacht ik, ja, nou, een fantastische overwinning. Maar ik had nog niet gedacht dat hij ook de gele trui had.
Nou ja, dat kwam ook omdat Michel en José niet wisten. Dat is altijd dat je dan denkt van, kijk, dat je zelf moet gaan rekenen is nog tot daar aan toe. Maar iedereen was even zo, oh ja, maar hoe zat nou ook weer bonificatieseconden op de eerste keer Muur de Bretagne, nu op de tweede, dus dat maakt het verschil goed.
Ja.
En toen bleek hij dus nog 8 seconden op Alaphilippe te hebben op de finish. Dus nu ligt hij 8 seconden voor in het algemeen klassement.
Ja. Ja,
het was
ja,
trouwens, Willem, nog even het belletje. Ding, ding, ding. Het was Maurice.
Oh,
die,
ja.
Die zo ontzettend parkeerde. En je hebt, oh, we hebben ook nog heel even Formelo gezien. Formelo,
ja, Formelo, die bedoelde ik eigenlijk. Ja, ja, ja,
heen en weer zwalkte. Dat was inderdaad wel het betere parkeren.
Parkeerwerk. Ja. Betere inparkeren. Ja. Ja, nee, zeker. Ja, volgens mij was het dus Pogacar die Van der Poel vertelde dat hij ook geel had gepakt. Het was een mooi momentje. Waar, het zat natuurlijk vol mooie momenten na de finish. Maar een, volgens mij een onderbelicht moment was dat eerst Alaphilippe Van der Poel kwam feliciteren. En vervolgens Pogacar Van der Poel kwam feliciteren. En daar leek echt even een mooie verstandhouding te zijn tussen die twee. En Pogacar die echt oprecht enthousiast aan Van der Poel vertelde. Volgens mij heb je ook geel. En ja. Dacht, is dat, ja, Michel en José stonden er ook even bij stil. Van, hey, staat een nieuwe generatie in het wielrennen. Maar ik vond het wel leuk om te zien dat ze elkaar zo leuk leken te vinden.
Ja, mooie leeftijdsgenoten. Ze zijn zo jong, ze kennen elkaar waarschijnlijk van TikTok.
Ja, precies, de hele tijd gekke dansjes naar elkaar aansturen.
Maar wel mooi ook dat Alaphilippe, die wilde zo graag naar Mathieu om hem te feliciteren, dat hij echt, hij moest er eerst, ging hij er linksom omheen rijden,
ja.
En dan moest hij er nog rechtsom omheen fietsen. Ja. Hij deed echt zijn best.
Maar gisteren was het natuurlijk andersom, dat Van der Poel bij Alaphilippe probeerde te komen en dat mislukte. Maar het is wel mooi, echt mooi om te zien dat die gasten allemaal zoveel respect voor elkaar hebben voor dit type prestaties. Dus dat je ook, dat je gewoon kunt denken, ja, maar het is gewoon, dit was echt grote klasse. Ja. En dat verdient een felicitatie. En dat ik dan de gele trui verlies, ja, dat is waar. Maar het is op waarde geklopt. En dus
ja.
Proficiat.
Dat zei,
mooi.
Dat zei Van der Poel gisteren ook. Dat deed hij ook heel netjes. Hè? Gewoon, Alaphilippe was beter. Ik had slechte benen.
Ja.
Maar nog een paar leuke dingen die daarachter gebeurden. Want het grappige is om te zien dat Pogacar en Roglic, die blijven gewoon de hele tijd achter elkaar aan fietsen, denk ik, deze toer.
Ja.
De een gaat ook niet versnellen als de ander niet versnelt. En ze zijn... ja, ze doen mee met het punchgeweld, maar ze gaan, ja, dan is er altijd een van de twee die de benen stilhoudt tot nu toe. En dan houden ze op met fietsen. Dus dat is interessant. Maar wat hier leuk was, nou, dat was leuk. 1. 2. Kelderman zat er heel dicht achter.
Ja, die ging dus over de finish met Pogacar en Roglic.
En hij keek een beetje verveeld, vond ik. Goed teken.
Hij was de hele tijd scherp. En... ja. Dus de vraag hier die zich opwerpt is, zijn er twee volgens mij. 1 is Wilco Kelderman.
Ik was
Kelderman.
Met een opsomming bezig. Ga je nu ook ga je hier gewoon
nee. Bewaar je opsomming. Okay, ik maak even een zijstapje. Ja, okay. En vraag 1. Is Wilco Kelderman de derde hond in het kegelspel?
Mm-hmm.
Vraag 2. Wat moeten wij met Wilco Kelderman? Moeten wij Wilco Kelderman wederom een Tour de France lang gaan doodzwijgen? In de hoop dat hem dat... want daar, ik zag dat Thijs Sonneveld daar alweer weer mee begonnen was. Dat er vandaag niemand vierde was geworden.
Ja.
Of zijn we daar voorbij nu?
Ik
neig
voor,
naar het laatste.
Ja, voorzichtig optimisme zou ik zeggen. Gewoon goed gedaan, Wilco. Morgen weer een dag. Gewoon, we gaan er gewoon hetzelfde in zoals voetballers altijd zo'n interviewtje na de wedstrijd doen. Zeggen we, elke dag is finale. Goed gedaan vandaag.
Morgen kijken we verder.
Morgen kijken we verder.
Ja, ja, maar het vindt ook wel dieper dan dat. Want ik vind dat we in de Giro hebben we met elkaar, Wilco en wij, ook een transformatie. En wij, dan bedoel ik natuurlijk wij alle luisteraars.
Oh ja.
Ook een transformatie doorgemaakt.
De Copernicaanse wending.
Ja, van daar hebben we de anonimiteit feitelijk opgegeven. En dat, nou ja, ik bedoel, we kunnen allemaal twisten over wat dat heeft opgeleverd. In ieder geval een derde plaats in de Giro. Ja. Maar ik vind niet als we nu weer Copernicaans gaan wentelen, dan wordt het wel een Copernicaanse draaimolen. En daar wordt niemand blij van, denk ik. Maar goed, jouw opsomming. Ga verder.
Waar was ik ook weer? Bij welk nummer?
Kelderman had je genoemd.
Oh, ja. Bij Pogacar en Roglic. Scherp bij elkaar. Kelderman, goed. Maar wat opvallend was, al die Ineos'en waren weg aan het einde.
Ja.
Want die hebben echt een ploeg dit jaar bij zich. Dat is echt geweldig. Het geweld wat ze ook kunnen ontketenen als zo'n klim begint. Ik vond ook dat ze het goed... ze komen dan tevoorschijn op het moment dat het er toe doet.
Ja.
Behalve dat je gewend bent dat Thomas heel erg dit soort dingen heel erg goed kan.
Ja.
En eigenlijk het klassement van Gegenhardt is naar de vaantjes na gisteren. Poort was gisteren al voor een gedeelte naar de vaantjes, maar vandaag is het nog erger geworden. Carapaz is volgens mij de beste Ineos op het moment. En, maar Thomas, die moest gewoon een gaatje laten. En dat is niet een plek waar hij normaal gaatjes laat. Toch?
Zat Carapaz er vandaag wel bij die top?
Ja, die zat volgens mij vast de eerste Ineos.
Oké. Okay.
Maar ja, het is een emergency podcast, hè? Het is allemaal live, dat kunnen we opzoeken.
Ja, precies. Ja, nee, maar het is toch wel opvallend. Dus
ja, Carapaz zat er wel bij.
Het eerste weekend is niet het weekend van Ineos. En ik heb het idee dat de gedroomde Ineos-strategie kan de prullenbak in. Hè? Dus het lijkt toch meer dat het toch meer een soort klassiek verhaal wordt. Misschien Thomas staat nog natuurlijk wel redelijk kort. En ik denk dat de tijdrit gaat wel veel uitwijzen. Dan moet je toch meer rekenen op Thomas dan op Carapaz. Dus het zou wel weer eens gewoon een klassieke ploeg kunnen worden die één kopman ondersteunt.
Nou,
wat ik wel echt jammer zou vinden.
Wat leuk zou zijn is als Ineos in de aanval moet. Dat is nou namelijk iets wat ze niet heel vaak doen. Dat moeten ze al. Ja, maar je krijgt natuurlijk die tijdrit, hè, van woensdag. En het zou best kunnen dat Thomas heeft een hele goede tijdrit. Het zou natuurlijk best kunnen dat hij daar weer boven komt drijven. Maar ja, hoe hij dat gaat doen ten opzichte van Roglic en Pogacar. Ik weet niet of hij in 41 seconden gaat. En Kelderman. Nee. Ja, gaan we dit al zo doen, Willem? En Kelderman.
Ja, er is, behalve zijn track record van tuimelpartijen en ongelukjes, zeg maar. Alle voortekenen voor Kelderman zijn toch goed? Weet je, het is een tour die hem zou moeten liggen. Die tijdritkilometers, dat is ideaal voor hem. Het is gewoon een supergoeie tijdrijder. Hij lijkt in topvorm. Hij heeft een ploeg die hem kan helpen en ondersteunen en die in een soort winning mood is, met dank aan Ide Schelling momenteel. Ja, ik weet het niet. Dat is genoeg reden om hoop in onze hartjes te voelen, Tim.
Ja, nee, maar Willem, in de top 6, in de top 10, 3 Nederlanders.
Ja.
Dat is toch ongelooflijk. Nou, en het is het luxe, openingsweekend, hè? Maar ik ga er gewoon echt even van genieten. Ik ga morgenochtend een paar keer aan denken.
Ja, ik ook zeker. En de komende dagen nog wel, denk ik. Ja, weet je wat het is? Dit soort momenten. Dit is wat een tour. Dit geeft, aan het einde van de tour geven wij natuurlijk altijd sterren. Van hoe waardevol is deze tour geweest, zeg maar. Eigenlijk is alleen deze etappe aan zich is al gewoon goed voor minimaal 3,5 ster. Dus de tour is al fantastisch dat dit gebeurd is.
Ja.
En we mogen nog gewoon 2,5 week. En met het Nederlands elftal eruit hoeven we ook niet meer met de avondetappe te wachten tot het EK voorbij is. Ik zat gisteren nog om 12:30 naar de avondetappe repes te kijken. Vervolgens kreeg ik hem niet opgelost omdat ik niet wist wie de speler van Arsenal was die in de repes zat. Toen dacht ik, ja, het is 12:30, ik kan ook niet meer Tim bellen nu.
Willem, wie was het?
Ik denk Per Mertensacker.
Oh.
Achteraf.
Ja. Mooie verdediger.
Ja, die heeft toch bij Arsenal gezeten?
Ja, en die zit nog steeds bij Arsenal, maar die doet nu iets... hij voetbalt.
Van mijn gevoel is hij al 80, maar dat is niet...
Ja, hij is wel gepensioneerd, maar zeg maar trainer of zo.
Ah ja, ja. Maar ik weet het niet eens zeker, dus ik had het gruwelijk fout. maar ik was ook niet meer zo scherp. Maar nu kunnen we dus lekker naar de vooruit... Weet je, het fijne van de uitschakeling van Oranje is dat we ons nu gewoon helemaal kunnen focussen op de Tour de France.
Ja.
En dat is toch... En die heeft genoeg ingrediënten voor ons om 3 weken lang echt gruwelijk vermakelijk te zijn.
Mooie woorden, dus Willem.
Het is een treurige avond voor het Nederlandse voetbal, maar een schitterende dag voor het Nederlandse wielrennen.
Ik zeg, we zijn bij minuut 34. We gaan het hierbij laten. Het hoort bij een emergency podcast.
Is ook zo. En dan vond fijn, Tim. Vond ook therapeutisch.
Ja, hè? Ik ben eigenlijk het Nederlandse elftal alweer een beetje... Ik voel me meer in een gele trui dan in een oranje trui zitten op het moment.
Het is zo. Eigenlijk rijdt heel Nederland in de gele trui.
En het is hier nog steeds... De regen tikt lekker op het dak. Dus dat hebben mensen misschien ook gehoord. Je hoort af en toe gedonder.
Ja.
Laten we hopen dat het woensdag weer mooi weer is als we elkaar zien. En dan na de tijdrit. En ik ben benieuwd hoe Mathieu van der Poel in de gele trui zijn tijdrit gaat rijden. Als hij ervan uitgaat dat hij er dan nog in rijdt.
Daar ga ik wel vanuit, hoor. Ja, top. Vergeet de voorspelbokaal niet voor aankomende woensdag. Je kunt ook nog even meedoen aan de Caption This Contest op Instagram en Twitter. Waar we het befaamde kartonnen bord proberen te voorzien van een nieuwe tekst.
Heel veel reacties. Dat is wel heel leuk.
Ja, zeker. welkom bij de start van de Rode Lantaarn verrassingskoers.
Nice.
Als je, het is toch de gedroomde start van de Rode Lantaarn verrassingskoers, zo'n kartonnen bord, dat snap ik wel. Maar er waren nog heel veel mooie. Ik zal de komende dagen zal ik een heleboel delen op de gram. Maar mocht je nog prachtige ingevingen hebben, wees welkom. Ja, Tim?
Als je toch fijne avond. Bent, de Rode Lantaarn podcast.nl voor alles. Kan je ook nog mee doen om de Rode Lantaarn fiets, hè Willem?
Oh ja, ja dus zeker. Goed. Van Canyon. Goh, die hadden ook een mooie dag, Tim.
Ja.
Zou het, hij zal vaker een gele trui hebben gehad, toch? Denk ik. Of zou het de eerste gele trui van Canyon zijn geweest?
Dat is een goeie.
Ja, vast niet. Ze hebben er vast al eerder gehad. Maar eentje met zo'n mooie, denk ik nog nooit.
Ja, dan gaan we eens vragen.
Ja, top. Hey, fijne avond en tot woensdag.
A biento.
A biento.
I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.